Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
In deze eerste week van september neemt Radio Steunkous u mee naar een dorpje vlak over de grens bij Duitsland. Om meer te weten te komen over de geschiedenis van de verpleging.
We zijn in het Vlossenbeek zwembad in Kaarsersweert. Een dorpje vlakbij Düsseldorf. En dit is mijn moeder.
Nou, het vrijbad is opgericht in 1935 door het ziekenhuis. Het was bedoeld voor de zusters. En voor de zusters in opleiding ook natuurlijk.
Ze vertelt aan mij en mijn broer over de geschiedenis van het zwembad. Dat speciaal was opgericht voor diaconessen. Protestantse verpleegkundigen die verpleging als liefdewerk verrichten.
Dus die hoofdzusters die zullen daar natuurlijk ook gezwommen hebben. Maar om ze een beetje te harden en zwemmen, dat hoorde er ook wel eens. In die tijd misschien best wel vooruitstrevend. Ja. Dat je dan al een beetje, zeker van die verpleegsters die zich in een ziekenhuis ophielden. Waar natuurlijk ook geen sportmogelijkheden waren. Mm-hmm. Dus dat ze daar zwaar werk moesten doen. Dus daar moesten ze ook voor getraind worden. Mm-hmm.
Mijn moeder heeft zelf ook een geschiedenis met de diaconessen uit Kaarsersweert. 70 jaar geleden bracht ze er 14 dagen door met twee vriendinnen en haar zus. Mijn opa, zelf directeur van een diaconessenziekenhuis in Utrecht, dacht dat het wel een leuke vakantie voor hen zou zijn. Vier meisjes van rond de 17 uit Nederland, die sliepen als nonnen op kleine, sobere kamertjes, om 6 uur moesten opstaan, meegingen naar de kerk en de diaconessen hielpen met eenvoudige klussen op de afdeling. Mijn moeder heeft talloze herinneringen aan dit opmerkelijke tripje. Vandaar dat we met haar terug zijn gegaan naar Kaarsersweert. We nemen niet alleen een duikje in de geschiedenis van het zwembad, maar ook in de geschiedenis van de verpleging door diaconessen. Het eerste diaconessenziekenhuis ter wereld, het zogenaamde Mutterhaus, werd gesticht door Theodor Fliedner. Deze protestantse dominee zorgde dat de diaconessen over de hele wereld aan de slag gingen en staat aan de basis van de ontwikkeling van de verpleging. In het zwembad vertelt mijn moeder alvast wat weetjes over hem.
Theodor Fliedner is in 1800 geboren en 1864 doodgegaan. Hij was de zoon van een evangelische dominee, een gezin van 10 kinderen. Ik geloof in Epstein geboren. Hij is in 1822 pfarrer geworden in Kaarsersweert. In 1836 heeft hij dat Mutterhaus gesticht.
Dat Mutterhaus, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is het eerste diaconessenhuis, het Mutterhaus. En dat heet zo omdat vanuit dat Mutterhaus al die andere diaconessenhuizen gesticht zijn.
Precies, ja.
Dus een soort baarmoeder, zeg maar.
Precies, ja. Dus dat is het eerste diaconessenhuis?
Dat is het eerste diaconessenhuis geweest.
Okay. Mijn moeder heeft zich goed ingelezen. Al voor de oprichting van het Mutterhaus werd Theodor bekend door bijzondere sociale projecten.
Een opvangplek heeft hij gecreëerd voor vrouwen die uit de gevangenis kwamen en die weer opnieuw aangepast moesten worden aan de maatschappij, een nieuwe intrede. En die werden behoorlijk gediscrimineerd, die kwamen ook absoluut niet aan de bak. En daar heeft hij een soort opvang in zijn eigen tuin, is hij daarmee begonnen, rond een gartenhuisje. En dat heeft hij daar, geloof ik, een beetje voor ingericht. En daar daar kwamen die eerste vrouwen terecht.
Hadden die dames ook niet geweten?
Ja, dat staat er niet bij. Maar die hebben natuurlijk niet voor niks in de gevangenis gezeten. Of in die tijd werd je al in de gevangenis gezet voor een kleine diefstal, bij wijze van spreken. Dus wat ze op hun geweten hadden, dat wist je niet. Maar daar is natuurlijk veel meer over te verzamelen.
Het is tijd om aan een rondleiding deel te nemen. Voor de zekerheid neem je een rolstoel mee en een stok. Want mijn moeder is wat kortademig. Het is warm en langlopen is dan een hele uitdaging.
Waar hebben we daar afgesproken?
We hebben afgesproken in Kruisweert voor het Huis van Vliet, waar die dus dominee was. En waar die zijn pastorie had, hij heeft eerst ergens anders gewoond.
Het is 400 meter vanaf hier.
Nou ja, ja. Daar kan ik, maar dan krijg je natuurlijk een grote wandeling.
Nou, dan moeten we met de wheelchair, denk ik.
Ja, ik denk toch dat het wel fijner is. Het is toch lekker rustig, anders zit je net aan de adem te snakken.
Een oudere dame met rode lakschoentjes zal ons 3 uur lang op sleeptouw nemen. Een groep van zo'n 15 geïnteresseerden neemt deel. De gids is al begonnen als we aansluiten.
Es gab 3 klassen. Die erste klasse bekam pro Tag eine Flasche Wein.
In de tijd dat Theodor Vlietner leefde, was er veel armoede. Alleen als je rijk was, kon je op wat zorg rekenen. En op een flesje wijn.
Und von daher war das natürlich für die Leute mit Geld eine schöne Sache.
Maar als je geen geld had, moest je zelf meewerken als je was opgeknapt.
Die dritte Klasse, die nichts bezahlen konnte, die musste aber, wenn sie eben wieder fit waren, im Krankenhaus mithelfen. Die Gänge bohnen, die Treppen kehren.
Onze gids laat plaatjes zien van patiënten waarbij muizen en ratten over hun bedden lopen. Mijn moeder probeert er een foto van te maken. Alleen maakt haar telefoon daarbij een hinderlijk geluid. In de eerste kerk waar Theodor preekte, vertelt onze gids meer achtergronden over zijn leven. Hij was een gedreven, strenge man met rossig haar. Vanuit zijn geloof wil hij daadwerkelijk mensen vooruit helpen. Hij moet op zoek naar geld om de omstandigheden van zijn arme gemeente te verbeteren. En moet ook zorgen dat hij zelf betaald kan worden.
Wat maakte de vader dan? Hij ging op collectenreis.
Hij blijkt een goede fondsenwerver te zijn en maakt reizen naar Nederland en Engeland, waar hij aanzienlijke bedragen ophaalt en contacten opdoet die hem inspireren vele sociale projecten op te zetten.
Naar Holland gegaan. Ook een protestantisch land, die natuurlijk ook gerne ihre Mitbrüder, Schwestern unterstützt haben.
We horen verder hoe hij op het idee kwam ongetrouwde vrouwen, die weinig aanzien genoten, op te leiden tot diakones. En hoe het blauw-witte diakonessenuniform tot stand is gekomen.
Theodor Vlietner sagte, diese Frauen, die für den Nächsten da sind und nach den Geboten Gottes leben, die sollen genauso akzeptiert werden wie die bürgerlich verheiratete Frau.
Hij bedacht namelijk een uniform dat sprekend leek op de dracht die getrouwde vrouwen in die tijd vaak droegen. Niemand kon nu meer zien of ze met een getrouwde vrouw te maken hadden of met een diakones, waardoor ze in aanzien stegen. In 1828 trouwt Theodor met Frederike Münster, een energieke, goed opgeleide vrouw, net zo oud als hijzelf en net zo gelovig. Ze krijgen 11 kinderen, waarvan er slechts 3 een volwassen leeftijd bereiken. Aanvankelijk zetten zij zich in het bijzonder in voor kansloze vrouwen die een leven moeten opbouwen na een verblijf in de gevangenis. Het tuinhuisje waar het project van start ging en mijn moeder al van alles van weet, het zogenaamde kartenhuisje, is deel van de rondleiding.
Het kartenhuisje.
Ja.
Ja. Ja, nou, moet je even nemen.
Dat kost wel.
Mijn moeder moet met haar stok daar wel een paadje dat naar boven kronkelt voor nemen, maar dat lukt.
Dat is het beroemde Gartenhaus der Kaiserswerther Diakonie, vindt man ook in Magobel. Niet unbedingt als Diakonissenanstalt, maar het is de eerste sociale voorläufer, den Theodor Vlietner.
Het is een klein wit huisje met uitzicht op de tuin van de familie Vlietner. Aan de muur hangen ook afbeeldingen van de Vlietners. De gids vertelt dat het echtpaar hoopt door middel van begeleiding en structuur de dames weer op het rechte pad te krijgen.
Wat denken ze? Wat war wichtig für Frauen, die im Gefängnis waren, wenn sie jetzt rauskamen? Was war wichtig zur Resozialisation?
Strukturen.
Super. Genau das ist es. Super, genau. Strukturen. Das kennen wir alle.
En na het verlaten van het tuinhuisje zien we ook het raam van het kamertje waar de beroemde Florence Nightingale logeerde.
Wer weiß was über Florence Nightingale?
Ja.
Voor mijn moeder is Florence Nightingale geen onbekende. Maar de gids vertelt aan degene voor wie dat niet geldt graag nog eens uitgebreid over haar leven.
Also Florence Nightingale kwam uit een zeer welhavende Engelse familie. Die auch Kontakt zum Königshof hatte, zurück nach England. Sie hatte
Hoe ze met Theodor Fliedner bevriend raakte.
Von Theodor Fliedner bekommen. Und das hat sie gelesen und sie wollte unbedingt diese Einrichtung kennenlernen, weil sie fand das eine tolle Idee, dass hier Frauen miteinander im sozialen Bereich arbeiteten, Unterstützung fanden.
En er zelfs in 1951 drie maanden stage hier
und hat eine dreimonatige
De kennis die ze daar opdeed, heeft haar geholpen verscholing van verpleegkundigen op de kaart te zetten.
Auf der linken Seite das erste Fenster, erste Etage. Das war ihr Zimmer. Hier. Auch die Räume.
Okay. Und sie hat hier gewohnt, auch hier ja, mit Fliedner. Ja, das war hier.
Ja, genau.
Oh, ja, das hat mich verstanden. Okay, das
ist ja, ja, immer fragen. Ja. Immer fragen.
Ja.
Ten slotte bezoeken we nog het kerkhof, waar de Fliedners begraven liggen.
Die elfte Schwangerschaft, eine Frühgeburt. Das Kind ist gestorben und Friederike ist mit 42 Jahren kurz danach auch gestorben.
Friederike, zijn eerste vrouw, sterft bij de vroeggeboorte van hun elfde kind.
Kindern sind sieben Kinder vor ihr gestorben.
So. Alle overleden kinderen liggen er ook.
Woran starben die Kinder? Cholera, Typhus, Diphtherie, schwere Grippeerkrankungen. Die Kinder sind gestorben im Alter von knapp einem Jahr bis 9 Jahren.
Theodor hertrouwt al snel, een jaar later in 1843, met Caroline Berthaud. Ook dit is een sterke vrouw die zelf al 8 kinderen had, er 3 stiefkinderen bij kreeg en de leiding over het diaconessenhuis. Men zegt wel dat Theodor alleen dankzij de 3 sterke vrouwen in zijn leven, Friederike, Caroline en Florence Nightingale, zoveel tot stand heeft kunnen brengen. De gids legt op het kerkhof nog even uit waar het woord diakones vandaan komt.
Het woord diakonisse komt uit het Griekse van diakonijn. En diakonijn heet dienen.
Het komt van een Grieks woord dat dienen betekent. In het Duits klinkt het voor Nederlandse oren vermakelijk. Op het terrein van het Moederhaus, wat tegenwoordig een hotel is, kun je ook nog een pflegemuseum bezoeken. Het enige verpleegkundige museum in heel Duitsland. En er staat een rusthuis waar gepensioneerde diaconessen wonen. En daar willen we natuurlijk graag een kijkje nemen. Wie weet is er wel iemand te spreken. De volgende dag is het zondag en gaan we nogmaals op pad om ons geluk te beproeven.
Zuster Wilhelmina Bartholomeus. Zuster Erika Napierski. Zuster Friederkart Cohen. Maar het lijkt wel alsof ze die bel niet doet. Ik hoor
ja,
hem.
Hoort
ja?
Ja.
Ik heb hier gezien uit Holland.
Ja.
Mijn moeder had gearbeid hier voorheen. Ja. En we moesten zo kennen reden met mijn oude diakones.
Ik ben
wel
geen oude.
Nee.
Ja.
Ja.
We hebben geluk en mogen binnenkomen. We mogen met een oude lift naar boven komen.
Een jonge, gepensioneerde diakones is alleen thuis en wil met ons praten.
Ik ben alleen niet zo'n ouwe.
Nou, zeg.
Wat grappig, dus we mogen hier op het balkon zitten en we krijgen gelijk zitjes met bloemetjes en stoel erbij.
Nou ja, Len, dit is toch niet te geloven, zeg.
Mijn moeder kan haar geluk niet op.
Het is wel echt leuk dat we hier zitten. Ja,
het is, die leven hier heel in al naast de die vrouw.
Ik vind het een wonder.
Het is ook eigenlijk inderdaad zo'n diakonessensfeer.
Het is ongelooflijk. Goed, ze gaat natuurlijk even er nette kleertjes aantrekken.
Geet het zo?
Ja, zie je. Oh,
ja, daar hebben ze ook zo'n die richtige tijdschrift geholt. Daar kan ik gelijk wat toe zeggen.
De zuster steekt van wallen over de geschiedenis.
Het älteste Mutterhaus war. Gründung Theodor Fliedner. 1836. Ja.
En mijn moeder vertelt haar in haar beste Duits over de reden van ons bezoek.
Ja. We hebben dat alles gehoord. En ik van jugend, kindheid aus, heb immer van mijn vader heel gehoord over Fliedner und das Haus im Kaiserswerth und wenn ich 17, 18 Jahre alt war, hat mein Vater, der immer beschäftigt war mit diesen Sachen,
Ferien. En de zuster blijkt Nederlands te kunnen verstaan.
En we kwamen hier door een hele grote poort binnen. Mm-hmm. En we dachten dat we naar een soort klooster gingen. Mm-hmm. We hadden ook helemaal geen zin. Maar in die tijd ga je niet tegen je vader zeggen, ja, nee, dat gaan we niet doen. Want 's morgens gingen we hier werken, allemaal op een verschillende afdeling.
In verschillende huizen waren ze.
En 's middags.
Maar waar hebben ze gewoond?
Buiten, een soort noodgebouw. We sliepen tussen allemaal gordijntjes.
Dat was dan in Mutterhaus, waar heute das hotel is. Daar waren die probeschwestern en praktikanten. Ja. Untergebracht. Und da war dann immer nur eine kleine Kabine, eine kleine Zelle, ein bisschen ein Bett, ein Stuhl, eine Waschschüssel und ein kleiner Schrank.
Allerlei Erinnerungen kommen
zurück. Da haben sie gewohnt.
Ja, denke ich.
Ja, und sie waren privilegiert.
Da waren so 20 Mädchen, auch deutsche Mädchen.
Nee. Sie waren deshalb privilegiert, weil ihr Herr Vater als Arzt... hier sagen konnte, bitteschön.
Ze wordt aan het denken gezet over de beweegredenen waarom haar vader hen ooit naar Kaiserswerth liet gaan.
Der geheime Lehrplan ihres Vaters war, als er gesagt hat, macht mal in Kaiserswerth ein Ferien. Was hat er sich dabei gedacht? Ihr Vater.
Ja, weil er liebte das Diakonissen an romantisch.
Die Romantik. Ja. Ja. Und was haben Sie aus der Romantik gemacht?
Na, wir waren doodsbang hier.
Sie haben schon ein bisschen gestaunt, was das für eine Welt hier ist. Nicht romantisch.
Ja, wir saßen 6 Uhr in der Kerk, morgens.
Ja.
Und wir hatten ein Ontbijt und dann sprach mit uns. Aber es waren wel hele leuke Programma's in der Middag. Ja, ja. Er war eine Schwester, eine hele. Schwester Cecilie.
Cecilie van Lüttichau?
Nou, die van de...
Nein!
Die vader die was graaf. Daar zijn we nog bij op
bezoek. Kent u die?
Ja.
En dat was een hele leuke vrouw.
En dan blijken ze ook nog eens allebei Cecilia van Lüttichau te kennen. De enige diakones aan wie mijn moeder 70 jaar geleden zulke goede herinneringen bewaarde. We spreken nog uitgebreid verder over hoe het Cecilia is vergaan. En dan blijkt de zuster ook nog een abonnement te hebben op het zwembad.
Het zwembad hier.
Ja, nou ja, we zijn er ook geweest. Ja?
En?
Ja, dan waren we, maar we hebben niet, dat zwembad was schon daar.
Die durfden daar niet rein?
Never, hoe noem je dat? Ik heb er nooit van gehoord. Ze hebben ons niet erzählt.
In welchem jaar war das?
Ja, dat zou ik zeggen, in 56.
56?
Ja. U was hier... Nou, toen nog niet also, natuurlijk.
Nee. Ik was er 4 jaar oud.
Oh.
Ja? Als ze hier waren.
Ze is bang dat wij geen goed beeld hebben van nog levende diakonessen.
Jetzt habe ich sehr viel erzählt, aber ich wollte Ihnen doch noch die Schwestern mit dem Fußball zeigen, ja?
Oh ja. De zusters zijn dol op tafelvoetbal en houden ook van samen naar voetbal kijken.
Op tafelvoetbal, oh ja.
Okay. Also, ja. Die eine is 85 en die andere is 88.
En die zitten dan grappig.
En het knalt, en het knalt. En die hebben
en is veel vrijer om te zijn wie men wil zijn.
Das Bild von Diakonissen, was sie damals hatten, 1956, das muss man ein bisschen, da war eine lange Zeit und da hat sich viel verändert. Sie haben mich ja auch angeguckt, als ich gesagt habe, ich bin Diakonisse, ne? Sie wollten so eine schöne Alte erleben. Oh. Aber auch die schönen Alten mit 90 sind nicht mehr in Tracht.
Het uniform wordt vrijwel niet meer gedragen.
Fußball.
Oké, dat is wel
ohne Tracht.
Het is tijd om afscheid te nemen.
Wenn jemand Sizilië kennt, dann bin ich ganz glücklich.
Nou, heel fijn. Nou ja, dat zou zo moeten zijn.
Jetzt habe ich sie aber beladen hier.
Het was toevallig dat u hier boven aan de trap stond. Had ook een ander kunnen zijn. Dus toevallig.
Ja, dat is een toeval geweest. Also, waarom sie bei mir geklingelt haben?
Dat had ja, ik ook anders kunnen zijn.
Also, Wilhelmine, die is schwerhörig, die hätte gesagt: Ach, ich kann mit Ihnen nichts anfangen. Also sie hätten hier alles Mögliche treffen können.
Okay.
Aber es stimmt tatsächlich, wir haben Glück gehabt, dass wir uns getroffen haben.
Ja, sicher.
Wir haben wirklich Glück gehabt.
We benadrukken nog eens hoe fijn het is dat we haar getroffen hebben. Want als er een slechthorende figuur thuis was geweest, hadden we minder geluk gehad.
Ja, leuk, ja. Nee, ik ben heel blij, joh. Heel fijn dat
wij. Ja. Dus also, dan nog een goede dag. Und ich drücke hier auf das. Ja. Hier müssen schnell reinkommen. So. Und ich verschwinde hier.
Ja,
okay.
Ja,
ich hole
ja,
hier
ja,
den
ja. 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 Vielen Dank. Ich
guten Tag. Ja,
na zeg. Hm? Das ist nicht zu geloven.
We gaan tevreden naar huis, al vraagt mijn moeder zich nu al af hoe ze dit verhaal moet overbrengen.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster.